naar Efeze gaan. Maar ik zeg nog niet welk hoofdstuk. Zijn jullie klaar voor het woord van de Heer?
Amen.
Halleluja, ik heb gemeenschap met hem gehad in de geest, in aanbidding. Halleluja, ik bid dat ik nu gemeenschap mag hebben met het woord. Dat het woord nu deel uit mag maken van mijn geest hier. Halleluja, dat ik van naar buiten mag gaan op een andere manier. Vorige week heb ik tot jullie gepredikt, voor zij die er niet waren. Matthäus 6:33 was eigenlijk zo het thema. Matthäus 6:33, als je nog even op het scherm kan tonen, broeder Jo. Matthäus 6:33. Ik heb toen gepredikt vanuit deze vers. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Kan je een beetje minder zetten op in deze masterie. Maak je dus geen zorgen. Dus hij zegt zoek liever eerst. Jezus zegt zoek liever eerst. Amen. En dat is eigenlijk boodschap nummer 1 vorige week van een serie van boodschappen die ik tot jullie wil prediken met als thema, als titel, zoek liever eerst. Het gaat over prioriteiten die we moeten stellen in ons leven als opnieuw geboren christenen. Wat is eigenlijk het eerste dat we moeten doen? Het tweede, wat is het tweede belangrijkste? Wat komt op de juiste plaats? Wat heeft prioriteit? Wat is numero uno? En we hebben vorige week gezien dat Jezus zei, zoek liever eerst het eerste. Wat je moet zoeken is het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen die we nodig hebben, die onderdak, kleren, eten, voedsel enzovoort. Al die andere dingen zul je erbij gegeven worden. Hij zegt in vers 34, maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want als je met God leeft, broeders en zusters, de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Ik heb vorige week gezegd, de wereld van vandaag is zo druk. Het is een red race. Je moet elke dag opstaan, alles gaat bliksemsnel. We krijgen zoveel informatie om de oren geslagen dat je niet meer weet wat nog belangrijk is. En ik heb toen gezegd, het is heel belangrijk om prioriteiten te maken in de wereld, maar ook prioriteiten te maken in je spirituele leven. Het is van belang. Als je geen prioriteiten maakt, dan word je overspoeld met een bron van informatie en je gaat een burn-out krijgen. Het belangrijkste wat jij kan doen in dit aards bestaan, in dit leven, is het onderhouden van een persoonlijke relatie met uw schepper, de Heere God. Nummer 1 is de Heer, een relatie met de Heer. Ik heb niet gezegd nummer 1 is naar de kerk komen. Ik heb niet gezegd nummer 1 is prediken en zingen. Heb ik niet gezegd nummer 1 is gaan evangeliseren en de zieken en zo verder genezen. Nee, nummer 1 is een relatie met God. En van daaruit vloeit alles. Maar hij moet de bron zijn, hij moet de oorsprong zijn. Een relatie met hem. Hoe kan je dat krijgen? Een relatie met hem is doorheen gebed, doorheen lof en aanbidding en door gemeenschap met zijn woord. Halleluja. Als je een van die drie dingen niet regelmatig doet, op regelmatige basis, dat is zoals dat je getrouwd bent met een vrouw, en om de week ga je een keer zeggen, hallo, en willen we een keer naar boven gaan, en eventjes pleziertje hebben, dan ga je vrouw ook zeggen, hallo, waar was je de rest van de week? Hè? Zo is het met de Heer, hij wil een relatie hebben. Niet alleen naar hem toe rennende, oh, er is dit en dat gebeurd, ik heb je nodig, ik heb je nodig. En de Heer zegt, ja, waar was je? Wanneer alles goed ging, toen had je mij niet meer nodig, of wat. Hij wil een persoonlijke relatie doorheen gebed, aanbidding en het woord. Jezus zei, heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Iemand kwam naar Jezus en zei, wat is het belangrijkste gebod, Jezus? Wat is het nummer 1 dat we moeten doen? Want de Heer zei, heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw leven en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod dat de Heer zei. Jezus zei ook in Johannes 4:24 dat de Vader op zoek is naar aanbidders die hem willen aanbidden in de waarheid en in de geest. Dit heeft allemaal te maken met de relatie van schepper tot schepping. Halleluja. God is niet zomaar een God van op een afstand die als een soort van dictator regeert over zijn schepsels. En als je iets verkeerd hebt gedaan, dan gaat hij jou vermorzelen. Nee, hij is nog niet. Hij is naar beneden gekomen, zodat er terug verzoening mogelijk is tussen ons en God. Hij heeft zijn bloed verspild, halleluja. Zodat zijn bloed ons kan bedekken. En we terug een relatie kunnen krijgen. Een relatie doorheen de geest. Niet zomaar op je knieën zitten, elke dag een gebed aframmelen en hopen dat God ons gaat aanhoren. Nee, helemaal niet. Gebed en bidden is niet een lijstje van mijn dingen die ik wil gaan aframmelen. Of degene die allemaal pijn heeft. Gebed is een persoonlijke interactie. Zoals met je beste vriend. Zeggen van, maat, dan voel ik me echt niet goed. Dan heb ik dit en dat meegemaakt. En ik in deze dag gezegd. En Heer, ik heb hulp nodig met dat bitterheid in mij. Ik heb hulp nodig, want ik word kwaad wanneer ik aan dit en dat. Je bidt dus voor jezelf, zodat God je kan gebruiken voor de zieken. Zodat God je kan gebruiken voor zij die gebonden zijn en die een woord nodig hebben. In plaats van te zeggen van, oh God, geef een woord tot zuster. Bid van, God, geef mij een woord. Maak mij gevoelig voor uw woord, zodat ik een woord kan geven. Want God wil ons gebruiken. Soms bidden we van, oh God, geef me geduld voor dit en dat. Maar wat je beter kan bidden is van, God, geef mij een situatie waarin mijn geduld op de proef kan gesteld worden en ik er beter uit kan worden. Dus gebed is niet zomaar een lijstje aframmen, het is een persoonlijke interactie. Halleluja. Ik heb ook vorige week gezegd, of de twee voorbeelden gegeven van Martha en Maria. De twee zussen. Martha was steeds bezig met het mondaine, met het zakelijke, met alles in orde maken, met de keuken, met het onderhoud voor hun gasten. Maar Maria zat steeds aan de voeten van Jezus. En Martha werd kwaad op een gegeven moment en zei tegen Jezus, Jezus, ga jij nu eens niks zeggen tegen Maria, die zit daar maar steeds aan uw voeten en ik zit in de keuken bezig om voor de gasten te zorgen en eten te maken, kan zij mij eens niet komen helpen? Geparafraseerd natuurlijk, het staat er anders in de Bijbel. En Jezus zegt, maar Martha, Martha, waar maakt gij u nu toch druk om? Wat Maria heeft gedaan, zij heeft gekozen voor het goede. Voor hetgeen dat echt nodig is. Nu, de andere is ook nodig. Maar wat eerst nodig is, is aan de voeten zitten van Jezus. Dat betekent niet dat we, oh, laten we hier allemaal niks doen en hier wordt niet meer gekuist. Nee, want er moeten Martha's in de gemeente zijn. Maar het is best dat je eerst een Maria bent, die dan getransformeerd wordt naar een Martha. Halleluja. Snap je wat ik wil zeggen? Vandaag gaan we verder en we gaan zien wat je prioriteitenlijstje moet zijn in het leven van een opnieuw geboren christen. Het is belangrijk dat je prioriteit op een goed rijtje hebt. We hebben gezien, prioriteit nummer 1 is een relatie met de Heer. Halleluja. Prioriteiten op een juiste rij hebben, betekent dat God je zal zegenen met vrede, met vreugde en gerechtigheid. Iedereen wil vrede en vreugde. Amen. Halleluja. Ik wil vrede en vreugde. Amen. En dus ik heb het nodig dat ik mijn prioriteiten in de juiste manier zet. Zij die eerst denken aan het bouwen van hun eigen huis en hun eigen dromen en hun eigen verlangens. En als ze wat tijd over hebben voor de Heer, ja, zullen snel merken hoe gefrustreerd ze zullen geraken in het Koninkrijk van God. Nu nummer 2, tweede prioriteit in je leven buiten je relatie met God, is uw relatie met uw familie. Efeze hoofdstuk 5 vers 21, broer Johan. De tweede prioriteit in je leven buiten nummer 1, relatie met God. En als die goed zit, dan zal nummer 2 ook goed gaan zitten. Is uw relatie met uw familie. Aanvaard elkaars gezag. Dit is Paulus die schrijft een brief naar de kerk in Efeze. Dat is duidelijk. En hij spreekt naar de koppels toe, naar man en vrouw. Hij zegt, aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, erkennen het gezag van uw man als dat van de Heer. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. Zijn we nog mee? Vers 24. Zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. Mannen, nu de mannen waren misschien al aan het gniffelen in hun vuistje. Ja, dit is wat de Bijbel zegt, maar pas op hoor, je komt er niet zomaar vanaf. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven. Dat betekent liefde hebben dat je je leven zou neerleggen voor uw vrouw. Vers 26. Om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden. En om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Spreken over de kerk. Zo moeten hun mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt en verzorgt het zoals Christus de kerk. Want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Nu, dit was revolutionair wat Paulus hier predikt. In een omgeving, in een cultuur waar dat vrouwen niet echt veel rechten hadden. Ze hadden meer plichten. Zij konden niet zomaar scheiden. Zij konden niet zomaar dingen doen wat in hun hart opkwam. De man had daar de meeste rechten. De vrouw werd zo'n beetje als tweederangs burger bestempeld en behandeld. En dus om hier dat Paulus zegt van mannen, heb uw vrouw lief zoals dat je uw eigen lichaam lief hebt, was revolutionair. Zij kregen iets te horen dat tegen de wereldse normen van die tijd indruiste. Dus je moet niet denken van, zeg de Bijbel, dat is zo'n authentiek boek, vrouwen, herken het gezag van een man. Dit is wat de Heer wil voor een familie. Halleluja. Waar waren we? Vers 31. Ah, hier komt het. Vers 31. Daarom, spreken over het huwelijk. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. Halleluja. Man en vrouw mogen niet apart, ze moeten één lichaam zijn. Dit mysterie is groot, ik betrek het op Christus en de kerk. Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf. En dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Hoofdstuk 6 vers 1, natuurlijk de kinderen komen er niet zomaar uit. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. Toon eerbied voor uw vader en moeder. Heb je dat ooit al eens gehoord? Toon eerbied voor uw vader en moeder. Wel, dat is het eerste gebod, is een van de geboden van de 10 geboden. Maar het is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is. Wat is die belofte als je eerbied toont voor je ouders, voor je vader en moeder? Wat is die belofte? Vers 3. De belofte is: dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Maak ze niet verbitterd. Dus dat zijn wel een reeks prioriteiten die wij krijgen als man, als vrouw en als kinderen, die we moeten toepassen in ons leven. Nog eens om even terug te komen op die belofte. Heb eerbied, toon eerbied voor uw moeder en uw vader. Want dit is het eerste gebod waar een belofte aan hangt, zegt Paulus. En dat is waar, want de belofte kunnen we lezen in Exodus hoofdstuk 20, waar dat de 10 geboden werden gegeven. Het zal u goed gaan, halleluja, en u zult lang leven op aarde. Dat betekent dat als ik geen eerbied toon voor mijn moeder en vader, voor mijn ouders, dat het niet goed met mij zal gaan en dat ik niet lang zal leven. Met andere woorden, ik leef met een vloek. Ik leef met iets dat God niet kan zegenen wanneer ik geen eerbied toon voor mijn moeder en mijn vader. Halleluja. Nu, een vloek kan gebroken worden. Halleluja. Een vloek, wat je ook ooit hebt gezegd of gedaan of uitgesproken in de familiale kring ten opzichte van je vader en moeder, wat het ook mogen zijn, wat het ook zij hebben gedaan ten opzichte van jou, dat mag iets vuil zijn, mag iets erg zijn wat de ouders u hebben aangedaan, maar dat neemt niet weg uw verantwoordelijkheid, halleluja, om hun te vergeven en te vergeten. En zo toon je eerbied voor uw vader en moeder. Want ik wil niet met een vloek op mijn leven rusten. Halleluja. Ik wil dat de dingen goed zijn tussen mij en mijn ouders. Ik wil eerbied en ontzag tonen. Waarom? Omdat de Heer het van me vraagt. En zodat ik lang kan leven en het goed met mij kan gaan. Halleluja. Paulus refereert hier tot tweemaal toe naar het Oude Testament. Eenmaal naar de 10 geboden, wat ik juist heb verteld. En de ander, hebt u het gemerkt wanneer hij refereerde naar vers 31, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. Dat komt uit het boek van iemand. Genesis, ik heb het gehoord. Wees niet beschaamd om het te zeggen. Paulus refereert hier naar het begin. In vers 31 zegt hem, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. Nu, om alles wat ik hier ga prediken, om het wat beter te begrijpen, moeten we teruggaan naar het begin. Moeten we teruggaan naar de oorsprong. Moeten we teruggaan naar Genesis. Zie, Adam was alleen. En er werd voor hem geen geschikte partner gevonden. En dan heeft de Heer Adam, u kent het verhaal, in een diepe slaap gebracht. En uit zijn rib bracht hij Eva. Halleluja. Maakte hij Eva. En Eva werd gebracht tot Adam. En de twee werden één. Ze hadden een verbond met elkaar. De Heer voegde ze tezamen als man en vrouw. Ze hadden een relatie en ze werden één. Nu, hun belangrijkste relatie tussen elkaar, na die tussen elkaar, hun belangrijkste relatie was die met de Heer. Man tot God, vrouw tot God. En na die relatie, want er was niemand anders, ja, er waren dieren natuurlijk, en er was van alles te doen in een tuin en over de wereld heersen. Maar wat belangrijker was, was hun relatie met elkander. Adam werd geschapen als voorziener en als beschermer over de vrouw. De vrouw werd voorzien als helper voor de man. De twee werken synchroon met elkaar. De een is niet meer waard dan de ander. Ze zijn alle twee evenveel waard, maar de een heeft een andere positie, een andere job gekregen dan de vrouw. Amen. Dat betekent niet dat één meer waard is. Gewoon een andere positie. Ik als man heb niet dezelfde gevoelens of heb niet dezelfde hormoon, sowieso niet, als een vrouw. Ik ben niet begadigd met talenten die een vrouw uniek van haar maakt. Bijvoorbeeld voor kinderen. Een man is sterker gemaakt, is fysiologisch sterk. Waarom? Om een beschermende rol op zich te nemen. Om de voorziener te zijn in het gezin enzovoort. Maar als elk lid van de familie zijn plaats in de familie aanvaardt, zijn functie en zijn taak begrijpt, kan God machtige dingen doen. Want de familie is op aarde gezet, halleluja, zodat God doorheen de relaties, de onderlinge relaties, God de aarde kan zegenen, de maatschappij kan zegenen. Het was doorheen deze relaties dat God ging beginnen werken op de aarde. Halleluja. Zie, de familie is steeds de hoeksteen geweest van de maatschappij. De wereld weet dat zelfs. Ze zeggen dat zelfs. Hè. De kern van de maatschappij, dat is de familie. Dat is een waarheid dat bijna iedereen weet. En als de familiestructuur uit elkaar valt, zal ook de maatschappij uit elkaar vallen. Het was ook heel belangrijk in het land van Israël. Zie, de Joden, wanneer dat ze samenkwamen in het land van Canaan, en de Heer gaf hun 613 verschillende wetten. En in die wetten zaten verschillende vreemde wetten, zou je misschien denken, maar ze waren vooral gericht op het beschermen van de familie. God vond het zo belangrijk, we zullen even wachten tot de Beethoven stopt, of Mozes, Mozes, dat is een Mozart. Amen. Waar was ik? Dus de vele wetten die werden gegeven aan het Joods volk hadden te maken met familie. Waarom? Omdat God het heel belangrijk vindt. De rechten en plichten van man en vrouw en hun kinderen werden nauwkeurig opgeschreven. Zo bijvoorbeeld, God verbood overspel. Overspel is een breuk van de relatie tussen man en vrouw, daar stond de doodstraf op. God verbood uw zinnen te zetten op de vrouw van iemand anders. Dus de daad is al heel erg, maar hij gaat nog verder, het tiende gebod. Hij zegt, zet uw zinnen niet op het huis van uw buur of op de vrouw van uw buur. Zet uw zinnen dus niet, heb geen lustgevoel ten opzichte van de vrouw van iemand anders. Waarom? Omdat de familie kapot gaat daarom. God verbood oneerbiedig te zijn als kind ten opzichte van je ouders. Wist je dat de doodstraf door steniging stond op kinderen die hun ouders vervloekten? Als je zegt van, vader, ik vervloek u. De Bijbel zegt, zoek het zelf op. De doodstraf voor zij die dat doen. Amen. Als je je hand zou durven heffen als kind ten opzichte van je moeder of vader, doodstraf. Amen. Dus oké, dank de Heer dat het oude verbond is afgeschaft en dat we leven onder het nieuwe verbond. En dat die straffen niet meer gelden, maar de geest achter het geld wil. Daarom dat ik zeg dat er een belofte is, als je eerbiedig bent ten opzichte van je ouders, dan ben je gezegend, anders ben je vervloekt. Amen. Maar ik zeg, de vervloek houdt op wanneer we in Jezus komen en we vragen voor vergiffenis. Oké? Dus ga daar nu niet schuldgevoelens over krijgen. Breng het tot de Heer en Hij zal je genezen. Als je kind niet gehoorzaamde, ging zelfs nog een stap verder. Als je kind niet gehoorzaamde, een van de wetten was, je moest hem disciplineren. Als door de discipline zijn gedrag niet kon bijgestuurd worden, konden de ouders het kind meenemen naar de oudste van de gemeente, van de stad. En daar werd zijn lot verder bepaald tot de doodstraf toe. Dus ik wil maar zeggen, broeders en zusters, in de wet van Mozes werden talloze maatregelen genomen voor de familiestructuur intact te houden. Er werden ook talloze maatregelen genomen om zorg te dragen voor elkaar. Als er een weduwe was, moest ze geholpen worden. Dit was in een tijd zonder OCMW. Okay? Dit was in een tijd zonder nursing homes. En homes waar we nu onze ouders insteken als ze wat te oud worden en ze kunnen niet meer goed op de been zijn. Ja? Maar zij moesten verplicht worden om de weduwe bij te staan. Om de wezen, de kinderen die alleen waren, om ze op te nemen en er zorg voor te dragen. Halleluja. Enzovoort, enzovoort. Dat waren wetten gegeven ver voor op de tijd waarin dat de Israëlieten leefden. Waarom? Omdat God een hart heeft voor de familie. Onderwijs stond centraal, niet alleen. Relatie tussen elkaar, niet alleen sociaal met elkaar leven, maar ook onderwijs stond centraal en moest gebeuren. Niet zomaar door iemand anders, maar door uw eigen vader en door uw eigen moeder. Zij hadden de verantwoordelijkheid om een kind op te voeden met het woord van God. Als we kijken naar het eerste gebod, weet je nog, ik heb vorige week gezet, Deuteronomy hoofdstuk 6, vers 4. Er is, hoor o Israël, de Heer, onze God, de Heer is één. En heb de Heer God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met al uw verstand. Dit is het belangrijkste gebod. En leer het aan uw kinderen, zegt de Heer. Prent het ze in. Laat ze het als een teken dragen aan hun rechterhand en als voorband op hun hoofd. Met andere woorden, prent het uw kinderen in. Dat ze de Heer uw God moeten lief hebben. Dat er maar ene God is. Geen andere God die hen kan helpen. Maar ene God is. Laat ze het in woord uitvoeren, in daad uitvoeren. In woord hier en in daad voeren met de rechterhand. Dat was maar een teken, broeders en zusters. Het was iets dat ze van jongs af aan ingeprent kregen. Ik wil dit alles maar zeggen dat God het zeer belangrijk vond, de familie-eenheid, de unit. Want wanneer er scheiding komt, en God haat scheiding, dan vallen er vele slachtoffers. Een kind zal er steeds de gevolgen van dragen. De partners zullen daar steeds de gevolgen van dragen. Het kind zal steeds leven met emotionele, met financiële en spirituele gevolgen na een scheiding. Daarom dat je relatie met je familieleden zo belangrijk is, omdat God weet als er scheiding komt, als er iets tussenin komt tussen de relatie tussen onderling man, vrouw en kinderen, het zal veel schade berokken. En natuurlijk de duivel weet het. Hij weet het. En hij wil niet liever en hij doet niet liever om man op te zetten tegen vrouw. Om kinderen op te zetten tegen hun ouders. Om de maatschappij op te zetten tegen de heiligheid van het huwelijk en de familie. 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 1, broeder Johan. Paulus had een profetisch woord voor de laatste dagen. En dit is wat hij zegt, wat er in de laatste dagen zal gebeuren. Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. Mensen zullen egoïstisch zijn. Amen, dat zien we. Geldzuchtig, zelf ingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, spreken over de familie, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Tegenwoordig natuurlijk is niet echt meer een heilig instituut. Vers 3, ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer lief hebben tot daar dan God. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God. En we leven in de laatste dagen. En we leven in de eindtijd vandaag. En we zien de woorden van Paulus realiteit worden voor onze eigen ogen. We hoeven gewoon maar de nieuwsberichten te checken elke morgen. En een keer dit te lezen. En dan zien we, ah ja, vandaag gebeurt het meer dan ooit. Want het is altijd al wel geweest dat de mens zo is geweest. Maar nu zien we het in grote mate toenemen. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God. Voor de meeste mensen, prioriteit nummer 1 is natuurlijk niet God, want ze kennen of willen hem niet kennen, maar is eigen genot. Amen. En dat is wat er vandaag gebeurt. Nog nooit is er zo'n grote aanval geweest op de kern van familiewaarden. Nog nooit is er zo'n grote aanval geweest op de heiligheid van het huwelijk, zoals de Heer het in het begin man en vrouw in Genesis heeft bijeengebracht, zoals de Heer het in het begin heeft geïnstitutionaliseerd. Mensen vandaag, broeders en zusters, hebben prioriteit nummer 1, het genot, liever dan God. Ze haten dat wat goed is, zegt Paulus, en ze vinden het goed dat wat God haat. Ontzag en gehoorzaamheid aan ouders is vandaag niet meer de norm. Maar vandaag is het meer een uitzondering en kinderen worden opgevoed in wat ze noemen in vrijheid. Laat ze maar doen wat ze willen, ze zullen hun eigen weg wel vinden en ze moeten zelfs ondervinden, maar beslissen wat ze leuk vinden, hoe ze er geraken. En ouders willen vandaag liever beste vriend zijn van hun kinderen in plaats van ouders te zijn voor hun kinderen. Amen. Ze zijn liever, speel ze liever beste vriend of vriendin, in plaats van die strenge, niet zo toffe papa of mama te zijn die alles ontzegt en die zegt van dat mag je niet doen, dat mag je niet doen. En dit moet je doen en je moet je zo gedragen. Nee, dat willen ze niet doen, want ze willen liever de beste vriend zijn van hun kind. Amen. Scheidingen zijn hoog vandaag de dag. Dat is te zeggen, het is een beetje vertroebeld, de statistiek, omdat er vandaag niet meer zoveel koppels zijn die nog willen trouwen. Maar zij die trouwen, er is een 50% kans dat je zal scheiden. Mensen willen zich niet meer zo graag binden. Willen zich niet meer zo graag offers geven om met elkander in zee te gaan. Met elkaar binnen houdt in dat je offers moet geven en toegevingen moet doen. En we zijn toch liever allemaal wat meer vrij om te doen en te laten wat we willen. Want het genot primeert over. Halleluja. Koppels zijn zo druk bezig met geld te verdienen. Ik geef u maar een beschrijving over de maatschappij. U hebt mij niet nodig om dat te vertellen. U ziet dat natuurlijk ook rondom u. Koppels zijn zo druk bezig met geld te verdienen, met hun werk, met hun carrière, om toch maar uit de schulden te kunnen komen. Om dit en dat te kunnen af te betalen. Amen. Ze zijn zo in de weer om dingen te regelen en dingen te kopen, dat we eigenlijk vergeten dat er nog relaties zijn in de familie die we moeten onderhouden. En kinderen zijn er de dupe van. De vrouw is er de dupe van. De man is er de dupe van. Ze hebben geen tijd meer voor elkaar. En dus worden we verliefd op collega's, op het werk, omdat we daar de meeste tijd spenderen. Of we vallen voor iemand die we meer zien dan onze eigen partners. Halleluja. Natuurlijk, dit vormt een probleem in het huwelijk. Halleluja. Dit probleem bestaat niet alleen in de wereld. Ik heb het niet alleen over de maatschappij. Ik heb het ook in de gemeente. Ik heb het ook hier in de kerk. Ook huwelijken van christenen staan onder veel stress. Als je een keer de christelijke nieuwsmagazines openslaagt, dan ga je zien dat het ene na het andere schandaal komt uit van grote voorgangers en leiders in de gemeente die overspel plegen. Komt allemaal uit, het ene na het andere. Geen man of vrouw van God is immuun voor verleiding. Zij denken, deze voorgangers en leiders, zij denken door de kerk op de eerste plaats te zetten dat hun gezin wel gezegend zal zijn. Nee, broeders en zusters. Het is God eerst, dan de familie en dan de kerk. Amen. Het ene schandaal, het is vreselijk, het ene schandaal na het andere van voorgangers, van grote gemeentes waarvan je denkt, oh nee, die persoon die overspel heeft gepleegd, dan met iemand van zijn team, dat je denkt, van hoe is het mogelijk, het is een man, het is een vrouw van God die bidt, die predikt over die zaak waarover ik nu predik en die valt dan zelf in de verleiding. Hoe is het mogelijk? We mogen niet met de vinger wijzen naar de wereld, want het sluipt in de kerk en in de gemeente zelf binnen, omdat we ook allemaal bezig zijn met van alles en nog wat. En die grote voorgangers en die profeten en die leiders van gemeenten, zij werken en zij werken en zij werken voor de kerk, maar dat kan een idool worden. Het kan een idool worden, het kan een vervangmiddel worden voor succes en rijkdom en aandacht dat je in de wereld wel wou, maar niet echt kreeg, maar nu zoek je het in een christelijke verpakking. Snap je het wat je zegt? Je denkt dat je goed bezig bent omdat je voor God aan het werken bent, maar je verwaarloost eigenlijk de familieeenheid en wanneer dat die relatie niet goed gaat zitten, broeders en zusters, er komt scheiding in het midden en het zal kapot gaan. Amen. O Jezus. Behoed ons voor deze problemen. De wereld probeert de definitie van huwelijk te veranderen. Vroeger was het gewoon man en vrouw. Niemand had het in vraag durfde stellen. Nu is het man met man of vrouw met vrouw. Wat houdt de toekomst nog in petto? Misschien man met meerdere vrouwen of man met meerdere mannen. Waarom niet huwelijk met dieren? Waarom niet huwelijk met kinderen boven de 12 jaar? Waar houdt de verloedering van de heilige wetten van God op? Als je eenmaal de beerput opent, zal het blijven stinken. En dit alles is niet goed voor de maatschappij. Dit is niet goed voor onze families, want ze zijn de hoeksteen van de maatschappij. Kinderen die opgroeien met twee vaders of met twee moeders zullen niet opgroeien in de ideale omgeving. Kinderen die opgegroeid worden in een scheiding zullen ook niet opgroeien in de ideale omgeving zoals God het heeft bedoeld. Amen. Wat de activisten ook mogen uitschreeuwen, dit is niet de ideale situatie. Halleluja. En ik weet dat dit misschien een beetje straf is, maar ofwel zijn we mannen en vrouwen van het woord van God, ofwel gaan we confronteren met de wereld en houden we de wereld hier binnen. Amen. Zie, ik weet, God heeft de beste bedoeling voor zijn mensen. En als Hij iets zegt dat belangrijk is, dan is het belangrijk. Amen. Zie, de wereld feest in de straat over hun gewonnen rechten. Oh, we mogen trouwen, man, wij hebben onze rechten ja, dat is goed en wel, maar God is tranen aan het laten. En we zullen later zien wat voor impact het heeft op onze komende generatie kinderen door het huwelijk zo te veranderen. Ik las een interview met een vrouw die in Canada is opgegroeid onder twee homoseksuele ouders. En zij is nu een vurige activist om het homohuwelijk af te schaffen. Hij is een van de weinigen, want in Canada is het verboden bij de wet om u uit te spreken tegen het homohuwelijk. Het is verboden, je mocht daar niks tegen zeggen. Dus christenen, hun rechten worden daar gewoon met de voeten getreden. Daar mag je niet zeggen te straffen van discriminatie, te straffen van geldsommen, tot zelfs naar de gevangenis te gaan. In ieder geval, zij is nu in Amerika, dat ze een boek publiceert, want moest ze het in Canada publiceren, zou natuurlijk niet mogen. Maar zij publiceert een boek waarin dat ze aantoont waarom dat zij tegen het homohuwelijk is, ook al is zij opgevoed door twee homoseksuelen. Ouders, ik weet nu niet of twee vaders of twee moeders was, maar zij toont aan hoe dat ze dingen heeft gemist in haar leven, die alleen maar kunnen gegeven worden door een man en door een vrouw. Zij toont aan hoe dat dit heeft geleid tot een liberalisering en de rechten van de meerderheid worden gewoon vertrappeld. Het is begonnen met dat, maar waar leidt het naartoe? En ze toont het heel goed aan in haar boek. Ik wil maar zeggen, broers en zusters, als deze vrouw dit na 10 jaar al merkt, wat moet dat zijn binnen 20, 30 jaar? Wat gaan we allemaal van statistieken zullen daar uitkomen? Maar we kunnen niet de schuld steken op de zondaars. We kunnen niet de schuld steken op de maatschappij. Het is mede te danken door zogezegde christelijke leiders die compromitteren met de wereld. Er zijn zogezegde christenen die openlijk hun steun betuigen aan de Hollybee-bewegingen. Halleluja, ik ben niet veroordeeld. Mogen niet bestraffen over die mensen. Maar we moeten wel staan voor wat het woord van God zegt. Amen. Er zijn veel christelijke bewegingen die het woord van God nu gaan herinterpreteren. En zeggen van, Paulus bedoelde niet wat hij ook bedoelde wanneer hij dit en dat zei over homo's. Wat de wet zegt is eigenlijk niet zo en zo bedoeld. Ze zeggen zelfs dat David, koning David, een homoseksueel was. Omdat hij een innige relatie had met Jonathan. En ze proberen dus het woord uit zijn context rukken en er een interpretatie aan geeft dat conform hun hart is natuurlijk. Een voorbeeld, u weet het allemaal gehoord, enkele weken geleden heeft het eens zo dominante katholieke Ierland een referendum gehouden en ze zijn daar gevallen voor het homohuwelijk in een referendum. Meer dan 50%, ik dacht dat 60% was of zoiets, heeft ja gezegd. De kerk heeft daar geen impact meer. Heeft geen impact meer. Ik zeg, het is niet de schuld van de maatschappij, het is de schuld van de kerk. Het is de schuld van de slapende kerk die gewoon de cultuur en de maatschappij heeft binnengelaten. En, dat is oké, we begrijpen het, we hebben liefde voor elkaar. Maar wat met liefde voor Gods woord? En Gods woord is altijd het beste voor de maatschappij. Het is zelfs zo slecht daar in Ierland dat een homoseksuele activist in een brief, een atheïst, in een brief heeft geschreven dat hij hoopte dat de kerk wat meer moraal weerwerk had geboden. Hij was dus teleurgesteld dat er niet meer weerwerk in dat referendum werd geboden doorheen de kerk. Hij was teleurgesteld dat er niemand een antwoord of een alternatief op het homoseksueel huwelijk kon bieden of goed intellectueel argumenten kon geven om te zeggen van, dit is niet goed mannen, dit en dat moeten we doen. Hij was teleurgesteld. Hij was natuurlijk blij met de overwinning, maar hij was teleurgesteld. Het is nu al zo ver gekomen dat een homoseksuele atheïst de kerk de waarheid moet gaan komen verkondigen. Halleluja. Maar laat het niet zo gebeuren in het huis van een opnieuw geboren christen. Eén waarvan prioriteit nummer 1 zijn relatie met de Heer is. En prioriteit nummer 2, halleluja, de familie. Halleluja. Je kunt misschien vragen, ja broer Bart, ik ben overtuigd, de familie moet sterk blijven. En sommigen onder jullie lijden misschien onder een scheiding in een familie. Halleluja. De Heer kan datgene of diegene zijn die jou heeft verlaten. De Heer kan de vervanger zijn. Amen. Voor de partner die jou in de steek heeft gelaten. Voor het kind. Halleluja. Dat is weggelopen. De Heer zal datgene vervangen. Amen. Dat de duivel wou kapot maken. Maar hoe kan je familie sterk blijven? Wel, ten eerste door nederig en onderworpen te zijn aan elkaar. We hebben dat juist gelezen. Amen. Aanvaard elkaars gezag. Door nederig en onderworpen te zijn aan elkaar. Door God te gehoorzamen in de taak die je hebt gekregen van Hem. Wat zijn die taken? Ik ga hier niet over uitweiden, want dat is een heel Bijbelstudie op zich. Maar kort samengevat, als man ben je hoofd van het gezin. Neem die taak op jou. Dit betekent niet dat je een dictator moet zijn, maar dat je je leven moet geven, je vrouw moet lief hebben zoals Christus de kerk. Je moet een voorbeeld zijn voor je kinderen, niet alleen met woorden, maar vooral met daden. Want kinderen leren het best niet door de woorden en het advies die ze krijgen van hun ouders, maar ze leren het best door de daden die dat ze zien, door hun eigen moeder en vader. Je kan moeilijk zeggen van, je mag niet roken. Roken is slecht voor je. En dan gaan ze zelf buiten zitten roken. Een kind ziet wat je doet. Je mag niet vloeken. Dat is slecht. Je mag niet vloeken. En zelfs vloeken ze als een dronken zeeman. Amen. Een kind leert van hetgeen dat je ziet. 1 Timotheus hoofdstuk 5 vers 8. Broeder Jo. Dit is wat de vader moet doen. Hoofd van het gezin. Wie niet voor de eigen familie zorgt. Zelfs niet voor huisgenoten. Heeft het geloof verloochend. En is slechter dan een ongelovige. Halleluja. Ik zeg het. Als iedereen zijn eigen rol opneemt. Zoals God het heeft bedoeld. Zal de familie sterk blijven. Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft geloof verloren en is slechter dan ongelovig. Spreken over de man zijn taak als voorziener voor de familie, als zorger voor de familie. Als je die taak niet op je neemt en je zegt van, ik kan allemaal niet bommen, dan ben je slechter dan ongelovig. Moet je hier niet binnenkomen en de Heer zit te prijzen, halleluja, zit te roepen terwijl je je familie in de steek laat. Amen. Dan heb je je prioriteiten niet op orde. De man heeft de verantwoordelijkheid om de voorziener te zijn voor je familie. Dat betekent niet alleen brood op de tafel, maar ook bescherming bieden. Warmte bieden en spirituele leiding. Een christelijk gezin waar de vrouw de broek draagt en de vrouw de mannenrol speelt, is niet de wil van God. En zal niet diezelfde zegeningen krijgen dan een gezin dat ieder zijn rol aanvaardt en gehoorzaamt en uitvoert zoals de Heer het bedoelt. Amen. Nu, dit hoor je niet veel meer hoor in de kerken. Ja, en ik ben er zeker van dat veel mensen misschien zo'n keer eraan denken van dat ik in de middeleeuwen leef. Who cares wat je denkt van mij? Denk maar wat de Heer van je gaat denken wanneer je je rol niet op je neemt. Amen. Het wordt niet veel meer gepredikt. Er zijn kerken, broeders en zusters, waar dat alles omgedraaid is. Ten opzichte van het woord van God. Waar ze alles toelaat. Waar het homoseksuele huwelijken worden ingezegend voor een altaar van de Heer Jezus. Waar dat nu vrouwelijke homoseksuele bisschoppen worden aangesteld als leiders over gemeentes. Laat het niet zo gebeuren in onze gemeente. En het zal ook niet zo gebeuren zolang dat ik hier achter de pulpit sta, broeders en zusters. Amen. Halleluja. Maar de man heeft de verantwoordelijkheid om de voorziener te zijn in je familie, spiritueel ook te voorzien. Wat betekent dat? Dat hij de leiding moet nemen in gebed. Hij moet leiding nemen in het naar de gemeente komen. Hij moet leiding nemen om de kinderen te voorzien van het woord van God. Nu, man en vrouw zijn gelijk geschapen. Ik heb het er straks al gezegd. Hebben gelijke rechten. Spiritueel staan ze op gelijk niveau in de Heer. De Bijbel zegt zelfs, er is geen man of vrouw, geen Griek of Romein, geen vrij man of slaaf in Jezus Christus. We zijn allen één in Jezus Christus. Maar dat betekent niet, amen, dat we elk een verschillende positie hebben gekregen. De man is het hoofd van het gezin, hij is de spirituele priester van het gezin. En tezamen met de vrouw nemen ze de beslissing. Maar als er oneenigheid bestaat, moet de man, of zou de man, of het idealiter, zou de man het laatste woord moeten hebben. Amen. Dit is wat betekent, heb ontzag voor het gezag van de man. Amen. Nu, voor sommigen is dat misschien moeilijk om te slikken. En de vrouwen denken, oké, de man is het hoofd, de man is het hoofd. Maar de vrouw is de nek en kan het hoofd doen draaien in een of welke richting dat hij wil. Nu, dat is misschien wel waar, maar broeders en zusters, wanneer dat er een goede relatie is tussen elkaar en iedereen onderwerpt zich aan de Heer, nummer 1, een relatie met God, dan ga je automatisch je eigen rol ontdekken. En ga je willen, onderwerp is misschien een vuil woord vandaag de dag, maar ga je erkennen het gezag dat de Heer aan je man heeft gegeven. Halleluja. Sommigen denken, oh, maar ik heb geen man. Prijs de Heer, daar moet ik al geen rekening mee houden. Maar je moet je wel onderwerpen natuurlijk aan het gezag van de Heer. Halleluja. De vrouw moet de man daarin respecteren. Niet alleen omdat hij gewoon de man is, maar omdat God het van u vraagt. En God vraagt eigenlijk, vertrouw op mij. Ik heb dit ingesteld. Waarom vertrouwde daar niet op? Dat is beter. Ik heb aan de man bepaalde dingen gegeven die ik niet aan de vrouw geef. De man is begadigd met bepaalde dingen zodat de vrouw niet mee begadigd is. Soms geef ik wijsheid en instructie aan de man. Waarom vertrouw je er niet op dat ik het beste met je voor heb en dat ik werk doorheen het lichaam dat ik heb ingesteld. God, hoofd en het lichaam en de rest. Vertrouw op mij. Vertrouw op mij. Nu, zolang dat je man niks immoreel, onethisch of onbijbels van je vraagt. Amen. Erken zijn gezag. Halleluja. Sprekende over de kinderen moeten hun ouders gehoorzaam en eerbied voor hebben. Zodat het goed met hun mag gaan. Hebben we het juist gelezen. Nu, ik kan nog hier veel uitgebreider over uitwijken. Over de specifieke taken en plichten van man en vrouw. Maar dat is in deze boodschap niet aan de orde. Laat het wel duidelijk zijn. Wanneer iemand zijn rol niet op zich kan nemen of niet op zich wil nemen, komt er stress op de familierelatie. Komt er stress op de familierelatie. En kunnen de zegeningen van God niet vloeien. Wanneer een man zijn rol niet op zich neemt en geen spirituele priester en leider is van zijn gezin, maar de vrouw staat in vuur en vlam voor de Heer, dan moet zij die rol op zich nemen. Het is niet de ideale omstandigheden zoals God het zou willen, maar het is beter dan niks. Dus vrouw, bid voor je man. Zodat doorheen je gedrag, doorheen je attitude, de man kan gewonnen worden tot de Heer, zegt de Bijbel in 1 Korinthe hoofdstuk 7. Paulus zegt, is je partner ongelovig? Wel, niemand weet of je hem tot de Heer kan brengen, maar laat het doorheen je gedrag zijn, dat hij het licht en de glorie en de luister van de Heer kan zien. Laat het doorheen je onderwerping zijn, amen, dat je man de liefde en de kracht van God kan herkennen. Halleluja. Je gaat een man nooit kunnen forceren om de Heer te gaan liefhebben. Je kan hem nooit meetrekken, want je weet hoe mannen zijn. Ze zijn koppig. Niemand vertelt mij wat ik hier moet doen. Oké? Laat ze door uw gedrag en uw liefde en uw onderwerping en onderdanigheid en uw nederigheid merken. Halleluja. Hoe groot God is. Tweede manier, hoe kan je familie sterk blijven? En ik eindig met dit. Is door te werken aan uw relaties. Door tijd te spenderen met elkaar. Juist zoals, ik heb gezegd, de relatie met de Heer kan verbeteren door tijd te spenderen met Hem, door gebed, door aanbidding en door het woord. Juist hetzelfde met je familie. Tijd spenderen met elkaar, in communicatie met elkaar. Halleluja. Gezinnen die tezamen bidden, die de Heer betrekken in hun beslissingen, die een familiealtaar hebben, dat is een plaats waar we samenkomen om de Heer te aanbidden, die gezinnen, halleluja, zullen sterken. Gezinnen worden. Zullen gezegend worden door Hem en zullen een invloed zijn overal waar ze komen. Halleluja. Door met elkaar te communiceren. En iedereen faalt wel op dit gebied en ik predik tot mezelf. Halleluja. We hebben allemaal hulp nodig in dit gebied. Halleluja. Door nederig te zijn aan elkaar. Door een luisterend oor te zijn voor elkaar. Door de Heer te betrekken in onze beslissingen. Door samen een keer te bidden. Halleluja. En onze trots opzij te zetten. En laten we een keer op onze knieën gaan. En laten we samen bidden en zien wat de Heer hiervan denkt. door je kinderen een keer bij te pakken en telkens voordat je begint te eten de Heer te danken voor wat je hebt gekregen. Door ze aan te leren, want de kinderen leren tussen de relatie en man en vrouw. Zij kijken naar hoeveel keer dat je bidt en als jij een goed voorbeeld toont, dan zullen zij dat voorbeeld overnemen. Nu allemaal recht staan. Halleluja. Dank je, Jezus. Nu, het was misschien geen preek waarin dat je krachtig naar huis gaat, maar het gaat niet om gevoels. Het gaat gewoon om doen wat de Heer ons opdraagt en je prioriteiten juist stellen. Prioriteit nummer 1 is je relatie met God. Als je een goede relatie met God hebt, dan ga je weten dat je een goede relatie moet hebben met je familieleden. En dat je familie hetgeen is dat God aan jou heeft gegeven, halleluja, om voor te zorgen, om zorg voor te dragen en dat het een stralende getuigenis mag zijn voor de maatschappij en voor de wereld waarin dat we leven. Heer Jezus, ik bid Heer, halleluja, als hier mannen en vrouwen te samen zijn, kunnen jullie elkaar vinden, halleluja. Kunnen jullie elkaar vinden in de naam van Jezus? Halleluja, thank you Jesus. We bless you, man. Zijn er niet veel getrouwde koppels blijkbaar. Maar als er een man en vrouw hier samen zijn, vind elkander. Als er kinderen hier zijn, vind elkander. Halleluja, ben je alleen staan, dat is niet erg. Halleluja, de Heer is hier natuurlijk ook voor jou. Misschien heb je iets meegemaakt in je leven. Je partner heeft je verlaten en verder is de scheiding tot gevolg gekomen. Misschien is je kind het afgetrapt, zit hij op het verkeerde spoor, een verloren zoon, een verloren dochter. Halleluja, er is niets te laat, zolang dat het vandaag nog dag is. Halleluja, is er redding mogelijk. Zolang dat vandaag de zon nog opkomt en de Heer nog niet is teruggekomen, is er nog van alles mogelijk. En de Heer zijn arm is nooit te kort om te redden. De Bijbel zegt, de Heer zijn arm is nooit te kort om te redden. Misschien ben je ver afgedwaald, misschien is je partner ver afgedwaald van de Heer, maar de Heer zijn arm is nooit te kort om te redden. Halleluja. Ik bid Heer, pak je partner bij de hand in de naam van Jezus. En ik wil dat je bidt dat de Heer het centrum wordt van je relatie. Want als Hij niet op de eerste plaats komt, zal het tussen jullie ook niet gaan. Want de Heer wil dat je christelijk leven leidt. En dat je die waarden en normen naar buiten uitstraalt, zodat je een zegening mag zijn voor de maatschappij en voor de wereld. Want Hij heeft ons opgeroepen, halleluja, om een licht te zijn in de wereld. Amen. Hij heeft ons opgeroepen om een licht te zijn. Hoe kunnen we licht zijn als onze familie overhoop ligt? Hoe kunnen wij hoop zijn voor een verdorven wereld? Voor een wereld die helemaal overhoop ligt.